Niet de volle hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat ons geschonken is om uw woord in ons bezit te hebben. Dat we het kunnen lezen, dat we kunnen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. We danken u ervoor, want dat is heel bijzonder dat we zo die gemeenschap met u mogen kennen, dat we u mogen leren kennen, dat we mogen weten wie gij zijt, dat gij uw geliefde zoon gezonden hebt om ons te verlossen. Te verlossen van onze zonde, van onze schuld, maar ook van onszelf. Heer van deze wereld, we danken u dat gij zo die grote bevrijding bewerkt hebt door hem heen. We hebben er net aan gedacht in deze dagen dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. En dat hij daar alles voor ons betaald heeft. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Er kan niks aan toegevoegd worden door iemand, waar dan ook en hoe dan ook. Heere, wat een bevrijding dat geeft als we dat mogen zien, dat we dat mogen beleven en dat mogen ervaren. Heere, we danken u voor die rust. De rust in de Heer Jezus Christus. De vrijheid in hem die gezegd heeft, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Vader, zo vraag ook voor deze avond dat gij ons zo open harten geeft om te horen de dingen die gij tot ons te zeggen hebt. Heere, dat gij ook deze lippen wilt zalven daartoe, zodat we samen mogen weten wat het is om te vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vader, dat gij zo ieder hart vervult met de volheid van uzelf. En we zeggen u daarvoor dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. In relatie tot de studies die we gedaan hebben in het boek van Hebreeën. Je zou zeggen, daar zijn we al klaar, maar daar zijn we nog niet helemaal klaar. In ieder geval gaan we een paar dingen nog bekijken. Maar eerst wil ik in het midden van uw Bijbel kijken naar Psalm 95. Psalm 95, dat wil ik graag met u lezen. Psalm 95. En daar heeft God het ook over wat er gebeurt in Hebreeën, het derde hoofdstuk. En dan gaan we daarna zien. Want het gaat dus over die geweldige uitnodiging die de Heer Jezus gegeven heeft. En die hebben we het eerste kennen. En dat is rust. Er is echt niets in het leven met de Heer Jezus dat in het christelijke leven, in het geestelijke leven, dat we kunnen beleven zonder dat we zijn rust kennen. Zijn rust, niet onze rust. Rust is niet een kwestie van niets doen. Op je stoel zitten, dat spreekt helemaal niet van rust. Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar het rusten in hem, dat is iets anders. Nou, we gaan dit eerst lezen. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen, de rotssteen onze heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn. En de hoogte der bergen zijn zijne. Wiens ook de zee is. Want hij heeft ze gemaakt. En zijn handen hebben drogen geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn het volk zijner weide. En de schapen zijner hand. Heden, zo gij zijn stem hoort. Kun je zijn stem horen? Verhard uw hart niet, gelijk te Meriba. Dus dan weten we gelijk wat er gebeurde. Hè? Te Meriba. Dus als je terug gaat naar Exodus. Je ziet dus wat er gebeurde met het volk Israël. Dat hier werden harten verhard. Gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Dus het was niet dat ze niet wisten, niet zagen. Maar het hart dat werd verhard. Maar waarmee uw vaders verzochten. Kun je dat voorstellen? God verzoeken. Mij beproefden. En hier is iets heel bijzonders. Ook mijn werk zagen. Dus het volk van Israël, die heeft daar het werk van God aanschouwd. Het kon ook niet anders, je kon dat natuurlijk niet missen. Maar het is wel heel bijzonder als je denkt aan eerst die 10 plagen. En dat je daar met je, we hebben het net even over kikkers, maar dat je daar met je, als het ware met je neus bovenop ziet. En je ziet wat er gebeurt. Dan zou je toch zeggen, dat kun je toch je leven niet meer vergeten. Iedereen hier heeft wel eens iets gehad in zijn leven. Zegt, ja, dat vergeet ik echt nooit meer. Nou, als je toch denkt, als je het leest, door die 10 plagen, dan zou je zeggen, ja, als je daarbij geweest, er was maar 1 plaag. Dat zou je toch nooit meer vergeten. Of veronderstel dat je door die zee gewandeld had. Op het droge. Ja, dat vergeet je toch nooit meer. Dat kun je toch. Dat staat toch. Dat is toch gebrand op het netvlies, om zo maar te zeggen. Dat is, je zegt, ja jongens, dat kan me heel leuk. Nou, kunnen we van spreken. En dus ze zagen zijn werk. De geweldige werkingen van God. Die hebben ze gezien. Daar hebben ze naar gekeken. Komen door die zee heen. En dat is nog niet alles. Want dan zitten ze tenslotte een keer zonder water. En dan geeft God ze water. De voorzienigheid van God. Dus niet alleen hebben ze gezien hoe God die plagen. Dat was tegen de goden van Egypte. Hoe God die plagen deed komen. Maar ook de dingen die hij gaf aan hun. Dus een voorzienigheid, een voorzien van. Want ze dachten, ja, nu gaan we sterven. Nee, want dat is, God heeft een plan. Denk maar niet te gauw dat je gaat sterven. Denk maar niet te gauw dat het heel erg is. Want God is erbij. En als God erbij is, die heeft zijn hand op je, dan zal die voor je zorgen. En als God het nu opgeeft, ja jongens, dan is het helemaal te laat. Dat is één ding met God, die geeft nooit op. Hij laat nooit varen het werk dat hij begonnen is. En hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. De voorzienigheid van God. De Heer is mijn herder, maar ontbreekt niets. Niets. Zie je de voorzienigheid? En dan ziet God van tevoren waarin hij zal voorzien. Denk maar aan Abraham en zijn offering. Ja, dat Isaac zegt tegen hem. Maar waar is het offer? God zal voorzien. Heeft hij voorzien? Ja, hij heeft voorzien. Kan je zeggen dat hij niet voorzien heeft in je leven, dag aan dag? En nu geeft hij iets, ja, dat eigenlijk rijker is dan al die dingen samen. Want wat was de bedoeling van God met het volk van Israël? Eigenlijk hetzelfde als wat de bedoeling is met u en mij. En daarom kunnen we het in zo'n mooi verloop zien. Het is net een schilderij als het ware. Als je ergens naar kijkt en je ziet een schilderij. Zeg je, oh, dat is mooi. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, zo is dat schilderij van God. Dat laat hij zo zien. En dan zegt hij, dit is voor jullie. En dan laat hij dus ook zien voor ons hoe die bevrijding is uit Egypte. En hoe die dan, hoe die ook bevrijdt, door het bloed van het lam. En dan gaat hij verder en dan neemt hij ze uit. En dan laat hij ze zien dat hij bevrijdt door een machtige hand. De hand die hemel en aarde geschapen heeft. Ik bedoel, het is niet zomaar. Als je denkt dat de God van de hemel, die de hemel en aarde geschapen heeft en die jou en mij geschapen heeft, dat die bij je wil wonen. En dat die bij je wil wonen en dat die zegt, zal ik dat leven nu eens voor je leiden? Wat ga je dan zeggen? Nou, ik denk, even wachten, heer. Ik denk dat ik dat zelf mag doen. Lijkt het toch beter? Dan zeg je, nou, dat snap je toch eventjes niet. En zo, deze mensen hebben dat allemaal gezien. Wat God gedaan heeft. Al die jaren. En ze hebben niet gehoorzaamd. Ze hebben niet geluisterd. Ze wilden hem niet hun leven geven, zeggen heren, het is duidelijk. Nou, je kan niet zeggen dat er iets in de Bijbel niet duidelijk is aangaande de Heer Jezus. Van begin tot het eind lezen we van de Heer Jezus. En die wil zo ons leven leiden. Nou, dus hier. Je ziet het. Mij beproefde, ook mijn werk zagen. Hoe kun je, als je het werk van God ziet, nog God verzoeken of God beproeven? Dan kun je alleen maar aan God overgeven en zeggen, Heer, hier is mijn leven. Doet u maar wat u wil mee ermee. Dat is toch het eenvoudigste? Of hebben jullie iets wat eenvoudiger is dan dat? Ik vind dat het eenvoudigste. Als ik deze God zie, en dan zo kunnen we zeggen, deze God is onze God, hij is ons deel en zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De dood toe zal hij mij geleiden. En dan eigenlijk gaan we niet de dood in natuurlijk. We gaan niet de dood in, we gaan op. Hè? Houd dat in de gaten hoor, anders zou je het er wel van krijgen. Nou, mij beproefde, mijn werk zagen. En, maar hier kijk, heb je wel eens gedacht, hier is een preek voor je jongens. De tranen van God. De tranen van God. Bijzonder, hè? De tranen van God. Ja. 40 jaar. Moet je niet flauw over denken. 40 jaar heb ik verdriet gehad. Van dit geslacht. Hij heeft gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En zij kennen, zie je dat woordje hier weer? Zij kennen, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, in Jezus Christus die gij gezonden hebt, dat zij kennen mijn wegen niet. Mijn wegen kennen ze niet. Dus ze hebben haar eigen weg. En we weten van die eigen weg weten we iets af. Dat is een dwaalweg. Een dwaalweg. Eigen weg, dwaalweg. We zijn al onze eigen weg gegaan. En dat is allemaal dwalen. De Heer heeft op zich genomen de ongerechtigheid en de schuld van ons allen. Zo. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, en hier komt het, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Ik wil er eventjes verder dan naar kijken en dan gaan we naar het Nieuwe Testament en dan gaan we kijken naar 1 Korinthe. 1 Korinthe, het 10e hoofdstuk. 1 Korinthe hoofdstuk 10. Gaan we ook weer een stukje lezen en dan gaan we zien wat de bedoeling is. En zo gaan we straks, als de tijd ons geeft, dan naar het boek van de Hebreeën nog. Maar eerst 1 Korinthe 10. Het is altijd belangrijk dat je ziet wat God zegt. En ik wil niet, zo begin je te schrijven, ik wil niet. Hoe is dat, hè? Ik wil niet. Dat geeft niet. Als we maar, het is net als in het hele leven, als we maar gecorrigeerd kunnen worden. De meeste mensen hebben er problemen mee. Maar dat geeft niet. Hoofdstuk 10 dus. En ik wil niet, broeders en zusters, dat gij onwetende zijt. Nou, daarom studeren we de Bijbel natuurlijk. Hè? Dan zijn we niet meer onwetende. Niet dat we dan alles weten, maar wel dat we niet meer onwetend zijn. Dat onze vaders allen onder de wolk waren. En alle door de zee doorgegaan zijn. En alle in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En alle dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Mooi is dat, hè? Zie die steenrots wandelen, Frans? In wandelen, hij volgde. Toch wel geweldig dat er een rots is die je volgt, hè? Dan hebben we nog iets moois. Want niet alleen is de rots die ons volgt, maar is de rots die bij ons is. Die bij ons woont. En dan zie je weer, dus als je die overgave kent aan die rots, dan kun je daarop staan. Hè? Die kan de leiding nemen. En als die de leiding neemt, dan kom je niet vast te zitten. Anders kom je wel vast te zitten natuurlijk. Dus die rots, de steenrots was Christus. En het is heel bijzonder dat die mensen die dat toch allemaal moesten weten. Moet je even denken. Dat die mensen die dat allemaal moesten weten. Wie moest dat allemaal weten? Nou, Israël moest dat sowieso weten. En als je denkt, wanneer de Heer Jezus, toen hij net voor de kruisen ging en daarna, ze hadden toch moeten weten, dat is de rots. Daarna gaan de discipelen hem prediken en dan komt hij in Handelingen 4 en zegt Petrus dan, oh, die werd eventjes binnengehaald door de Sanhedrin en zegt, ja, jullie mogen dit niet doen. Hij zegt, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten behouden worden, zegt hij tegen die hele groep met godsdienstige mensen. Er is geen andere naam, want dit is die rots, dit is die steen die ze weggeworpen hebben. En dat is juist degene waar we op moeten staan. Waar we op moeten bouwen. Waarop de gemeente Efeze 2 vers 20 gebouwd is. En die doen ze opzij. Wat is toch de mens, hè? En dan zeggen we nog een keer, wat is de mens dat gij zuinig gedenkt? Maar hoe die mens toch af wil van hetgeen dat zo duidelijk is. Als je dus wegwerpt hetgeen zo duidelijk is, dan kun je toch alleen maar duisternis verwachten. Als je je licht weggooit, veronderstel, je gaat met een grote zaklamp aan, ga je zoeken. Ik ken iemand die was een keertje zijn sleutels kwijt. Van zijn nieuwe, geen dat hij meer reed. En dus die neemt een zaklamp aan en die gaat zoeken. Maar hij kon niet vinden. Maar veronderstel nou dat hij ook nog eens zegt, die lamp die deugt ook niet, die gooit die weg. Dan heb je toch alleen maar meer duisternis. Als je je licht weggooit. Nou, zo zie je dat. Dus hier deze mensen die hier in de, als je denkt aan de Sanhedrin en al de fariseeën en schriftgeleerden en zo, al dat, in ieder geval de meeste, laat ik zo zeggen, die deden het licht weg en hadden niet in de gaten dat ze in volslagen duisternis zaten. Is er iets veranderd? Nee, is nog zo. De mens die de Heer Jezus niet aanneemt, die zit in volslagen duisternis. De mens die zijn eigen weg wil leiden, die zit in volslagen duisternis. En dan staat hij verwonderd dat hij niet kan zien. Dat is nog niet zo verwonderlijk. Als je je lamp weggooit, kun je niet meer zien. Nee, dus het licht dat God je gegeven heeft, gebruik dat. Laat dat je leven leiden. Hè? Nou, hier hebben we dat dus. Die steenrots, de Jezus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Dus hier herhaalt hij dat weer. U hebt natuurlijk dit allemaal gelezen. En als je denkt dat er waren 603.550 strijdbare mannen, dus dat betekent over de 20 en eigenlijk onder de 50, die Egypte uitkwamen. Als je dan denkt hoeveel er daar nog bij wil, dan zit je toch in ieder geval rond de 2 miljoen. Maar van die hele groep, hoeveel zijn er daarvan van het beloofde land ingegaan? Moet je even gewoon door de geschiedenis heen denken, de geschiedenis die we krijgen van de Bijbel, als je daar doorheen denkt, dan moet je even denken aan in de dagen van Noach, waar er 8 mensen, 8, dat is toch niet, ik heb geen idee hoeveel mensen er toen waren, maar degene die dat uitrekenen, die zeggen, want toen werden mensen natuurlijk veel ouder, dus je had veel meer mensen op aarde, omdat er zoveel ouder werden. Want hier is er nog niemand, hier is er nog niemand 100. En daar was eens iemand tegengekomen die 200 was. Maar als je nou denkt, in die tijd waren er mensen van 800 en 900, kan je je niet voorstellen. Zo'n hele lange baard gaat er maar om. Een hele lange baard, die zou wel op de schoenen gelegen hebben. Maar, dus 8 mensen behouden. Het is niet voor niks de ark van behoudenis. 8 mensen behouden. Hoeveel mensen zijn er gekomen uit Sodom en Gomorra? 3. 3. Dat is wat. Dat is niet. Daar moet je niet flauw over denken. Hoor. En hoeveel zijn er van degenen die Egypte verlaten hebben. En die het beloofde land ingekomen zijn. Van deze 600.000 en 3. 603.550 zijn er 2 mannen. Jozua en Caleb. Caleb, omdat hij geheel de Heer volgde. Dat is wat. En dan moet je veronderstellen dat je 40 jaar in een woestijn zit. En dat lijkt wel een rustige plaats misschien. Het is heel apart als je daarover denkt. Dat lijkt dus een heel rustige plaats aan de ene kant. Maar ze hadden geen rust. Zie, rust heeft niet te maken met de plaats. Rust heeft niet te maken met het werk dat je doet. Rust heeft niet te maken met een hoop andere dingen. Rust heeft te maken met een persoon. Rust heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. En als je de rust hebt van de Heer Jezus, kun je overal naartoe gaan. Als Hij bij je is, dan heb je rust. Als Hij je leidt, heb je rust. Kan in het midden van de moeilijkheden zijn, en je hebt rust. Er komt iets aan, oh, wat gaan we daarmee doen? Oh, dat weet ik niet. Maar de Heer die zal het wel laten zien op zijn tijd. Ik hoef niet de Heer voor de voeten te lopen. Ik hoef hem niet vooruit te lopen. Nee, ik kan gewoon op hem, Heer, een heel moeilijk woord. Wachten, wachten, wachten. Die op de Heer vertrouwen, die zullen nooit beschaamd staan. Nooit. Dat is een woord, hè? Nooit. Heel eenvoudige dingen, maar het is wel heel diep natuurlijk, hè? Nooit beschaamd staan. En als je op hem wacht, verlies je nooit geen tijd. En het is altijd opbouwend om te zien, nou wat is de wil van de Heer? Wat is de wil van de Heer? Maar even over nadenken, dat als de Heer Jezus zegt, ik doe altijd de wil van de Vader. Wat zal ik dan doen? Anders dan zeggen, als de Heer Jezus zij, toen hij hier op aarde was, ik doe altijd de wil van de Vader. Dat betekent dus, ik doe altijd de wil van een ander. Wat zal ik dan doen? Toch alleen maar de wil van de Heer Jezus. De wil van de Vader, want ze zijn het altijd eens. Ja? Dus alleen maar de wil van de Vader. Eenvoudig, hè? God heeft het zo eenvoudig gemaakt voor ons. En de mens die loopt er aan voorbij. Ze hebben die steenrots gezien, die water gaf. Ze hebben het mannen gezien van de hemel. Doe deze ermee. Oh ja, ze hebben een buikje wel gevuld ermee. Maar ze waren zich niet bewust van de rust die er was in de Heer Jezus. Je ziet dus, hij was erbij. Hè? Dus je soms zegt, ja maar de Heer Jezus was toch niet in het Oude Testament? Nou, hier lijkt het wel wel. Hè? De steenrots was Christus. Dus die was er wel degelijk bij. Van begin tot eind is hij erbij trouwens. Als we verder zouden gaan of terug gaan naar Lucas en staat er. Hij onderwees alle dingen uit de schriften. Oké, dus het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Ik zou zeggen, dat is wel aardig goed beschreven. Het merendeel. Hè? Dus als je denkt dat er 2 ingegaan zijn, 2 gezinnen van, of 2 families van die hele zaak. Dan is het merendeel is niet binnengekomen. Dat is wel duidelijk dan, hè? Dat is niet zo moeilijk. Want ze zijn in de woestijn terneergeslagen. Ik vind dat wel het meest trieste wat we tegenkomen in het christelijke leven. Dat mensen de Heer Jezus niet werkelijk kennen. Ja, we kunnen naar kerk gaan, we kunnen een Bijbel hebben zelfs, maar de Heer Jezus kennen. Een persoonlijke gemeenschap met hem weten, hé, al de weg leidt naar mijn heiland. Dat is mooi wel, hè? Mijn hand is zijn hand. Ik weet niet wat ik gaan moet. Weet jij het wel? Ik heb er geen idee van. Maar hij neemt me bij de hand en zegt, kook had er maar mee. En dan ben ik wel een heel dom schaap. Maar ik kan nog net weten dat ik alleen maar de herder hoef te volgen. En als ik daar een manier voorbij loop, dan is het goed. Als ik maar achter hem blijf. Als ik maar achter hem blijf. Huh? Achter hem aan. Dus nog steeds, ik weet, er zullen wel eens mensen zijn die zeggen, ja, maar dat weet ik onderhand wel. Ja, maar moet ik doen. Soms zijn mensen wel, ja, ik weet het wel. Ja, dat moet ik doen. Achter hem aan, niet voor hem uit. Nou, hier, dat is dus hier niet. Waarom zouden die mensen ontevreden geweest zijn? Kom je wel eens ontevreden mensen tegen? Denk het wel, denk het wel. Die komen we allemaal wel eens tegen. En hoe komt het dat die mensen ontevreden zijn? Kom je wel eens onrustige mensen tegen? Ja, die kom je wel eens tegen. Hoe komt het dat die mensen onrustig zijn? Ben je ook wel eens onrustig? Zou kunnen, hè? Zou kunnen. En hoe komt het dat je onrustig bent? Waar zitten de ogen dan? Zijn de ogen dan die kant op, of naar boven? Naar boven. Hè? Zijn je ogen gericht op hem ziende op de overste leidsman? Dat was het 12e hoofdstuk van Hebreeën. De overste leidsman en de voleinde van het geloof. Ziende op hem. En als je op hem ziet. Ja, moet luisteren. Net als de psalmist dat zegt, in psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik verlangen al de dagen van mijn leven. Dat ik hem mag aanschouwen. Al de dagen van mijn leven. Hij zegt, ik wil niks anders. Alleen maar naar hem zien. Ik vind zo mooi wat erin, dat is het vierde vers van Psalm 21, maar uit het vijfde vers, weet je, dan zegt hij ook dit. Hij versteekt mij, hij verbergt mij en hij verhoogt mij. Hoe is het dat, hè? Hij versteekt mij, hij verbergt mij, hij verhoogt mij. Is dat even goed verzorgd? En weet je wat hij dan gaat doen? Volgende vers, ja, dan gaat samen zingen. Dus dan ga je zingen. Kom ik al die mensen tegen die zijn er toch aan het zingen? En zeggen ze, waarom zingen die mensen toch zo? Oh, die zijn zo blij. Waarom? Als ze zien de Heer. Als de Heer ziet, word je blij. Als de wereld ziet, dan word je niet blij van. En, maar we zitten nog hier in deze wereld. Maar nog eventjes dit dan. Laten we even hier aan denken. Oké, we zijn dus wel hier op aarde nog. Maar wanneer we dus wederom geboren zijn, dan zijn we opgewekt en geplaatst in Christus in de hemel. Onze positie is in de hemel en daarvanuit leven we hier op aarde. Dit is onze conditie hier op aarde. Hè? Maar we gaan niet leven vanuit onze conditie. We gaan leven vanuit onze positie. En dan ga je conditie daarmee samenlopen. Als je het andersom doet, dat werkt nooit. Nee. En dan ben je heel onevenwichtig in je lopen met hem, in je wandelen met hem. Oké, dus maar kijk, want nu komen we aan dat zesde vers. En dat is natuurlijk de bedoeling, hier krijgen we wat te zien. We hebben dat vorige nu al gezien, maar nu komt er iets. En in vers 6 lezen we deze dingen. Zijn geschied ons tot voorbeelden. Nou, als je iets voor je ogen ziet. Iemand die je iets voordoet. Ik weet nog jaren geleden. Ik was nog maar net 17. Jongens, toen was ik in Zuid-Vlaanderen. Hier was de 53. Was dus het zoute water hier geweest. Dus ik werkte hier niet. Daar kon ik niet van doen. En toen had ik een plaats in Zuid-Vlaanderen. En er kwam een tijd en dan ging ze vlas plukken. En een hele vlasplukker en die plukte mijn vlas. Dat zit allemaal aan elkaar. Dat is gewoon, als je dat geplukt ziet, dan zie je er één rij van liggen. En dat hele, je kan van het ene eind trekken bij wijze van spreken en het andere eind beweegt. En dan moesten wij dat in bossen binden. Dus schoven. Huh? En dan moet je je neemt een paar van die wasstukjes en dan doe je die rond zo'n schaal. Dus, maar dan moet je allemaal uit elkaar trekken. Dat, jongens, dat is me toch leuk. Zo, ik zal nooit vergeten. Ik begon eraan met heel stelletje anderen natuurlijk, met anderen. En er waren er, die waren van die vlaasmannen, dus die kenden dat, hè. Maar we regenden uit. Ik was al lang blij, want het schoot helemaal niet op, hè. Ik kon dat echt niet te pakken krijgen. Ik zal het nooit vergeten. Zo, we regenden uit. De volgende morgen, toen moest ik met een van die mannen, moest ik eerst iets anders gaan doen. En dus het was al een anderhalf of twee uur later voordat ik op het vlasveld aankwam. Toen was ik natuurlijk helemaal, want iedereen had zijn eigen rij. Dus toen was ik helemaal zo ver naar achter dat het me eigenlijk niet meer kon schelen. Maar ja, je wil natuurlijk eigenlijk niet achterblijven. Jullie dat kennen. Oké. Nou, dus weet je wat ik ging doen? Ik heb eerst met al mijn verstand, zoveel als ik dat had dan, heb ik eens staan kijken hoe die vlasmannen dat deden. Ik heb er gewoon met alle verstand zo eens naar staan kijken. Op mijn gemakje. En toen ben ik teruggegaan. Ik was dus jong, maar ik had geen last van mijn rug nog en zulke dingen. En toen ben ik begonnen. En toen heb ik ze allemaal ingehaald. Ik had gewoon gekeken hoe ze het deden. En dat was een trucje, als het ware, hè? Maar zo, moet je acht van elkaar halen. Nou, eerst eens kijken. Nu hebben we hebben de Heer Jezus. En als we daar onze ogen op gevestigd hebben. En we zien hem. Je leert hem kennen door het woord heen. En je ziet wie hij is. En je ziet de gemeenschap van hem met de Vader. Wat doe je dan? Dan zeg je, in die gemeenschap wil ik wandelen. Want dat heeft hij gezegd. Hij wil dat wij ook gemeenschap hebben met de Vader. En met hem. En dus als we zo gemeenschap hebben, dan zeg je, dan moet ik de Heer Jezus leren kennen. Ik wil zien wie hij is. En dan kan ik ook zo met de Vader wandelen. Geliefde, wanneer je dat hebt, ja, dat is het rijkste dat je kunt hebben. Maakt niet uit wat je op deze wereld hebt dan. En ik zeg niet dat je dat moet vragen, daar zeg ik helemaal niks over. Ik zeg alleen maar, dat er is geen vergelijking met het leven met de Heer Jezus in relatie tot de andere dingen die je zou mogen hebben. Deze mensen, het is niet te filmen dat ze hebben alles gezien wat God gedaan heeft. Ze zagen zijn werken 40 jaar en ze gingen niet rust in. Ze kenden hem niet. Dat is toch tot tranen bewogen dat je zoiets meemaakt. Kun je zien de tranen van God? Zo bewogen, dus geen wonder dat er in de Bijbel staat over de Heer Jezus, dat hij weende over Jeruzalem. Soms zou je wenen over de mensen. Je zegt, mensen, wat ben je toch mee bezig? Kijk naar hem, die het leven is en die het leven geeft en die het licht is en die het licht geeft. Kijk naar hem. Die de liefde is en die de liefde geeft. En hij geeft alles in genade om niet. U ziet het. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Zo, je hebt al de voorbeelden. Je hebt al de voorbeelden wat God gedaan heeft van het begin. Als je denkt, je begint je Bijbel nog maar te lezen in Genesis 1. En dan kijk je en dan zeg je, die schepper. Geweldig. Als je toch denkt aan die schepper. En dan zie je wat wij zijn. En dan komt hij naar je toe. En dan zegt hij, nou maak ik een nieuwe schepping van jou. En als je dan die nieuwe schepping bent. Dan zegt hij, al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Rijkdom, hè. Rijkdom. Alles nieuw geworden. Zit niet meer met die oude vent. Daar heb je toch niks aan. Nee, daar kun je toch niks mee doen met die oude kerel. Nee, hij is dood, maar stinkt nog ook. Kun je niks mee doen. Nee. Alles nieuw. Een nieuw leven met de Heer Jezus. Is dat rijk?
Nou,
dat is rijk, hè. Dat is waar, een nieuw leven. En hij zegt, hier zijn de voorbeelden. Dus God die heeft ons, die aan het einde van de tijden zijn, hè, dus we hebben 4000 jaar in het Oude Testament, we hebben sindsdien ook alweer 2000 jaar in het Nieuwe Testament, in de tijd van genade. Kijk tegelijk even dat de tijd van genade is de langste. Die van de wet is heel wat korter. In ieder geval. En in die tijd van genade mogen we hem leren kennen. En nu zegt hij, al dit is tot voorbeeld. Voorbeeld. Kun je het zien? Kun je de voorbeelden voor je zien? Hoe die mensen daar al die jaren... Heb je wel eens door zand gelopen? Dat is toch zoiets, hè? Door dat zand lopen. Nou, al die woestijn was zand natuurlijk, maar tegelijkertijd, je komt er best heel wat tegen. Daar word je toch zo moe van, hè? Daar word je zo moe van. En moet je kijken daar in het midden ervan, dus eentje, en die spreekt me altijd heel erg aan. En dat was Caleb. 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 Die was dus met die spionnen, waar was die geweest? In Hebron. En Hebron betekent?
Gemeenschap.
Die was in Hebron geweest en zegt, ik heb gemeenschap. En die heeft nog 40 jaar gewandeld en die zegt gemeenschap. En dan komt iedere stap die ik doe, kom ik dichterbij. Geliefde, is het zo in je leven dat iedere stap die je doet, je dichter doet wandelen in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de bedoeling van het leven. En kwam die er? Ja. Ja. I want that mountain. The mountain that the Lord has given me. Ah, zegt hij, God die heeft me die berg beloofd. Daar ga ik naartoe en die ga ik innemen. Ja, maar luister. Ja, maar er zijn ook reuzen daar. Dan zullen we die reusachtig neerslaan. Dat doe je met reuzen. Laat je eigen niet bang maken. Door reuzen of andere dingen. Want als nou die David, die zag helemaal niet tegen die reuzen op. Die ging hem in de gang naartoe. Hoe kon hij dat doen? Omdat de herder voor hem uitging. Het was niet David die zozeer die reuzen doodmaakte. Nee, het was de Heer die voor hem uitging. Hè? Nou, als je maar zorgt dat die herder volgt, dan is het goed. Ja, leer hem kennen. Oké. Dus allemaal voorbeelden. En dat, maar kijken, omdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Moet dat eventjes aanraken, dat kwaad. Wat was er allemaal mee bezig, dat zo kwaad was? Maar goed luisteren, ik ga dat eventjes voor u omdraaien. Het was niet waar ze mee bezig waren, maar het was waar ze niet mee bezig waren. Ze waren niet bezig met de Heer Jezus Christus. En dat is het kwade. Dat is het kwade. Niet met hem bezig. Want wanneer wij lezen, ze waren met het kwade bezig. En natuurlijk kunnen ze met die dingen ook bezig geweest zijn. Hè? Met afgoden en ga zo maar door. Daar zijn ze ook allemaal bezig geweest. Maar, als je niet met de Heer Jezus bezig bent, als je niet met hem wandelt, waar ben je dan mee bezig? Het kwade. Het is toch niet zo moeilijk? Dat is aan gedacht of niet? Of heb je er nooit zo over gedacht? Nee. Nou, daar kunnen we over denken. Hè? Iets om te overdenken. Ja. Want wat is er buiten het licht? Duisternis, hè? Duisternis. Zo weer het licht wandelen of in duisternis? Het was niet eerstelijks wat ze deden in het kwade, zoals wij denken aan de verkeerde dingen. Maar het ging erom, ze waren niet. Ze vertrouwden God niet. Ze geloofden God niet. Ze gehoorzaamden God niet. God had gezegd. Oké, we gaan naar het beloofde land. Dan moet je voor de aardigheid, ik ga dat nu niet doen, maar moet je voor jezelf eens nakijken hoe vaak dat God beloofd heeft dat ze het land in zouden gaan. Dat begint dus bij Abraham. En ja, ik ga je dat land geven. Hierna zal het land krijgen. En ga zo maar door. Ja, en nu Egypte uit en nu gaan we naar het land toe. En nu ga je het land in. Wat zei ze? Nee, dat gaat niet. God die zegt, hier is de weg. Ga er maar in. Komen ze terug? Nee, dat kan niet. Nou, wie heeft er gelijk? Zij of God? Ja, dat is toch gewoon zo? Wie heeft er nu gelijk? Waren zij in het gelijk dat ze dat land niet inkomen? Of liet God gewoon zien, ja, je kunt dat land wel in, maar ook in dat land moet je altijd op mij vertrouwen. Ik ga voor je uit. Ook later, toen ze onder Jozua het land innamen, was het wel dat God voor hen uitging. Is dat niet geweldig? Ze moesten niet voor God uitgaan. Nee, God die ging voor ze uit en die zich de zak schoonmaken. En als je bijvoorbeeld net nog niet zo lang de Heer Jezus kent, dan is er een hele leerschool, hè? Dat is er ook nog als je hem wel langer kent. Dus denk me niet dat de leerschool over is. Voor mij is, ik zat een zondag even te praten met broeder Hubrechts en die zegt, hij kwam tot de Heer Jezus in 58. Ik zeg, oh, dat is alweer wat langer dan ik. En ik zeg, want op het eind van de week is het 52 jaar dat ik getrouwd ben, maar 41 jaar dat ik de Heer ken. Dus hij zegt, oh, ik zeg maar, u bent eerst tot de Heer gekomen, toen ben u getrouwd. Eigenlijk wel slimmer natuurlijk, maar ja, ik had dat niet in de hand. Dus iedere keer kun je groeien. We zijn nooit volgroeid, als je het zo even wil noemen. Dus er is altijd weer een verder gaan. Er is nooit een ophouden. Er is nooit een stoppen. Dat is zo mooi. Veronderstel dat er nou was. Sommigen van jullie zouden er al willen zijn. En zeggen, ja, ik ben er. Nee. Dat neemt. Weet je hoe lang dat het neemt?
Tot niet de eeuwigheid.
De hele eeuwigheid. Want ik geloof dus beslist dat we door de eeuwigheid is er beslist nog heel veel dat we voortdurend erbij zullen leren. Ja. Heel mooi. Ik zie er zo naar uit om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten als het ware en van hem persoonlijk verder te leren. Nu mag dat ook. Nu is het op een andere manier dan. Maar het gaat altijd door. Ik hoop dat die overgang, als het goed is die overgang heel geleidelijk eigenlijk. Je gaat wel van de aarde naar de hemel. Maar als je zo met de Heer Jezus nu leeft, dan is het alleen maar overstappen. Hè? Dus daar zien we dan ook naar uit natuurlijk. Maar dus het gaat nog heel even gaan door. Dus altijd groeien. En bloeien. En hier, kijk, dat we geen lust hebben dat het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gaat hebben. Dus je hebt hier die voorbeelden. Ga, lees daar doorheen en ziet die voorbeelden. En laat dat een waarschuwing zijn. Lees nog iets verder. En niet dat dat nodig is, want ja, dat, er is niemand hier die dat natuurlijk nodig heeft, hè. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken, stond op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er viel op één dag 23.000. Dat is iets, pas hadden ze het ook over. Er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke dingen in de wereld. Ik denk maar even wat er net in Japan gebeurd is. Maar is dat erger dan wat hier gebeurd is? In één keer 23.000. En dat is onder, ik weet niet hoeveel mensen er in Japan wonen, maar helemaal meer dan 2 miljoen. Iemand enig idee hoeveel miljoenen er zijn? Kijk, Frans, jij bent. Nee. Makkelijk. Hoeveel wonen er in Japan? Meer als hier. Ja, dat geloof ik ook wel. Slappe antwoorden. Je weet het niet. Nou, dan hoort dat toch. Ik denk dat hij meer dan de 60 miljoen zit of niet dergelijks. Ik zal het straks wel eens opzoeken.
Google.
Ja, dat kun je ook doen. En in ieder geval, 23.000. En laat ons, maar kijken wat er hier staat nou. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. Oh, dan krijgen we nog slangen ook. Dan krijgen we slangen. Is dat iets voor je, Marcolien? Slangen? Hou je daar wel van? Of heb je... Nee, dat is, ja, ik kan nooit weten. Misschien vind je dat wel leuk, dat je spinnen niet, maar een slang had in huis. Dat is helemaal niet zo. Nou, ik hou er ook niet van hoor, laat ik dat even voorop stellen. En murmureert niet. Dat is toch een woord, hè? Murmureren. Murmureren. In het Engels hebben we een hartmurmur. Gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben. En werden vernield van de verderven. Kun je dat nou zien? Dat God verdriet heeft gehad. En nu laat hij dat ons zien. Wij kunnen het natuurlijk woord voor woord lezen. Wat er gebeurd is daar. En dan laat hij dat ons zien. En zegt hij. Nou, zorg er maar voor dat je daar niet mee bezig bent. Wees bezig met die steen, als de Heer Jezus Christus, maar wees niet bezig met al waar hun mee bezig waren. En werden vernield van de verderver. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Nou, geeft hij een noot van waarschuwing hier, zodat die meent te staan. Zie toe dat hij niet vallen. We leven wel in de tijd van afval. En er zijn dus ook vele afvalligen. En die zul je ook geregeld tegenkomen. En weet je, dat hebben we natuurlijk behandeld daar in het boek van de Hebreeën. Wat het ergste daarvan is, ze lijken echt te zijn. Maar... Het is interessant in Amerika, als je degene die zoeken, die kijken naar die vervalste dollars. En wat die bestuderen. Die bestuderen nooit een valse dollar. Maar die weten ieder haartje van de echte dollar. Dus zo gauw als ze een valse zien, dan zien ze het. Wees niet bezig. Ik heb mensen gezien die waren bezig met alle culten, alle sectes te bestuderen. Of alle andere dingen die je absoluut waar niks aan hebt aan bestuderen. Moet je niet doen. Weet je wat we doen? Ken de Heer Jezus. En als je hem kent, dan zie je al hetgeen dat onecht is, ken je gauw genoeg. Dan kom je zo tegen. En dan kun je misschien niet altijd zeggen, ja... Dat is ook toch. Het staat hier, hoofdstuk 6, vers 4 en zo al. Nou, dat kun je misschien niet altijd doen. Maar ik denk een beetje net als die man. Die was een. Dat was een baptistenman. Een negerman. En die werkte samen met iemand en die was een Jehovah-getuige. Toen zei die Jehovah-getuige: je moet dus. Met me meegaan. Nou, zegt hij, nou, dat gaan we niet doen. Maar die man die blijft aanhouden. Je moet dus met me meegaan. Zo op een dag zegt hij, nou hebben we een openluchtdienst. Kom hier nou eens luisteren. Ah, zegt hij, dat is goed. Dan zal ik eens komen luisteren. Zo hij ging luisteren. En de zaak was over. En die man die komt naar me toe. En wat vond je ervan? Hij zegt, ik heb nog nooit zulk spreken gehoord. Ah, zegt hij, dan ga je met me mee. Hij zegt, ah, no sir. Iets binnenin me zegt, het zijn allemaal leugens. Het zijn allemaal leugens. Als je de Heer Jezus kent, dan zou je gauw de leugen kennen. Dan zal het niet altijd zijn dat je zegt, deze tekst zegt dat het de leugen is. Nee, ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook wel eens. Dat ik zeg, en zeg, wat denk je daarvan? Ik heb er geen tekst voor op het moment, maar er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Als je vol bent van de Heer Jezus, dan zul je altijd weten, er klopt iets niet. Houd dat in de gaten. En dan ga ik niet bij gevoelens, dat weet jullie aan de raad ook. Dan gaan we niet bij gevoelens. Het gaat gewoon een kwestie van de Heer Jezus, die woont bij me. En dan zegt hij, hier klopt iets niet. Kom ik nog alles tegen, hoor. Hier klopt iets niet. Eigenlijk gezegd kom ik er meer en meer tegen. Maar, houd het in de gaten. En we kijken wat er hier verder staat. Vers 13. Ulide heeft geen verzoeking bevangen dan menselijk. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Mooi is dat, hè? Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. God is getrouw, die u geroepen heeft in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. God is getrouw. Vertrouw op hem en je zult nooit beschaamd staan. Oké, dan gaan we nu naar Hebreeën. Voilà. Dit is allemaal inleidingen. En ik ga naar het derde hoofdstuk. En naar het zevende vers. En als we nogmaals leest hij die dat eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk vooral ook goed door. Hè? Dat je dat kent, dat je ziet wie de Heer Jezus is. Dat is zo mooi. Dat hij is het evenbeeld van de Vader. Als je de Vader wilt leren kennen, dan moet je de Heer Jezus leren kennen. Want hij is het evenbeeld van de Vader. Nou, hier gaat het dus over die rust. Dus vanavond, in dit alles is er één ding dat naar voren komt. En dat is het feit dat je in die rust bent. In die rust. Dat je hem kent en hij is de rust. Dus geen andere rust dan de Heer Jezus zelf. Dus daar gaat het om. We gaan lezen vers 7. Hoofdstuk 3 van Hebreeën. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt. Heden. Indien gij zijn stem hoort, dat hebben we ook gelezen in Psalm 95. Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen de verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben. Ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien, 40 jaren lang. Hij herhaalt dit nu voor de mensen waar deze brief aan geschreven is. Weer die Hebreeën. Het waren de Hebreeën die in de woestijn waren. En nu zijn deze mensen, deze Hebreeën, daar schrijft hij aan. Want ze zijn in twijfel van de Heer Jezus Christus. Ze zijn in twijfel dus aangaande hetgeen dat God gedaan heeft. Door zijn Zoon aan het kruis. Daar zijn ze in twijfel over. Ze kunnen dat niet aannemen. Een van de redenen is ook, omdat ze in deze tijd natuurlijk ook vervolgd werden. Want degene die de Heer Jezus volgde, die werden ook weer vervolgd. En vooral, er is niets dat je zo wil vervolgen als godsdienst. Dat is het ergste in de vervolging. Nou, daar komt deze Hebreeën ook achter. Dus die gingen, die zijn van het judaïsme, en die gaan daar dus. Ja, één van twee, je doet mee aan dat judaïsme, of je staat er helemaal naast. En dus, ja, er zijn er vele mensen, En die hangen er als het ware wat tussenin. En dan, ik zou haar zeggen, dan hang je ook echt, hè. Dan hang je ook echt. Want dan weet je niet welke kant hij op moet. En je wordt getrokken door deze kant. En je weet, ja, dat is het eigenlijk niet. Maar als je hier met mee gaat, dan geeft deze kant je helemaal op. En dat is natuurlijk een moeilijk werk, hè. Dat vinden de mensen moeilijk. Neem de wereld, geef mij Jezus. Al degenen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden, zegt Paulus tegen Timotheus. Alle, niet sommigen, alle. Die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Ja. Ik zeg niet hoe die vervolging is, dat is niet altijd met geweer en knuppel, maar er zit een vervolging in. Die zul je altijd tegenkomen. Dus mensen zijn het gewoon niet met je eens. Doe jij dat zo? Ja. Ja. En maar luister. De spoediger dat je daarmee afhandelt en zegt, ik heb besloten om de Heer Jezus te volgen. We hebben een liedje en dat zegt, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Well, ik heb besloten om de Heer Jezus te volgen en er is geen terugkeer. Ja, en dat wordt toch altijd een keertje voor je belicht om te zeggen, ja, maar zou je dit niet doen? Hoe zou je dat doen? Nee, ik heb besloten om... Ik weet nog toen wij nog niet zo lang tot geloof gekomen waren. En toen kwamen we terug eventjes in Nederland. We woonden toen in Canada. En we zouden toen een bijbelschool gaan. En toen kwamen we bij mijn ouders hier zo in de kapelle. En toen zegt... nou, ze hadden geprobeerd om mij daarvan af te helpen van dat idee. Zo zelfs dat mijn vader zei, zeg, wat denk jij daar gaan doen? Ik zeg, geen idee, pa. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Dit is allemaal nieuw voor me. Maar we gaan door. Dus weet je wat ze toen deden? Probeerden ze me wel. Jij bent het daar toch zeker niet mee eens? Ja, wij zijn het samen eens, zegt mevrouw. Wij zijn het samen hierover eens. We gaan met het hele gezin. Niet alleen met z'n tweeën, we gaan met het hele gezin. Ah. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. En door het leven heen kom je dat best eens een keertje tegen. Wat ga je nu doen? Altijd verder gaan. Het is altijd te vroeg om op te houden. Het is altijd te vroeg om terug te keren. Zo. Jongelui. Wat denk je wel?
Verder.
Nou, we gaan hier ook verder lezen. Dus... Want zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat geeft je een beetje het idee, als je denkt toen Adam en Eva, die waren in het paradijs, in de Hof van Eden. Wat geweldig mooi geweest zijn. En toen werd ze eruit gestuurd. En toen stond daar de engel met een zwaard. Ze konden er niet meer in. Wat verschrikkelijk geweest zijn voor ze. Verschrikkelijk. Dat kun je niet bedenken hoe erg dat geweest moet zijn. Wat denk je van deze mensen die dit geweten hebben... En toen ze daar, kijk het maar na in nummer 14 en verder... Toen ze daar dat land ingegaan zijn. En toen kwamen ze terug en ze zeggen, en we kunnen er niet in. En tenslotte hadden ze toch de zaak ver genoeg gebracht dat de volgende dag zeggen, oh ja, we hebben er nog spijt van, we gaan terug. We gaan toch kijken zien of dat niet. Maar ze zegt, God, die gaat niet mee. God, die gaat niet mee. Je kunt niet terug. De deur zat al dicht. Vrienden, de Heer Jezus die vraagt heel rustig, die staat aan je hartsdeur en die zegt, laat mij binnen. Veel moeilijk om de deur open te doen. Kom binnen, Heer Jezus. Dit is nou uw plaats. Dit is nou uw leven. Dit is nou helemaal van u. En niet meer van mij. Dan zeg je, ja, maar doe je dat zomaar? Graag. Ben ik er eindelijk vanaf. Dan ben je toch van het eigen leven af. En dan kan hij toch je leven overnemen. Dat is toch beter dan steunen. Heb je er ooit wel eens iets van gemaakt? Bijna in de zee getrokken daar in Hoek van Holland? Net nog niet. Nou, dan kun je de Heer ook nog verdanken. Bijna weggespoeld. Hoe bijzonder dat God is, hè? Hoe bijzonder dat God is. Hoe de Heer Jezus gekomen is om je leven over te nemen. Maar hier, deze mensen, die konden niet verder ingaan. Zie toe. Dat is dat niet de enige tijd. En iemand van u zei, een boos. Moet je kijken naar wat over gaat, hè? Een boos, ongelovig hart. Een boos hart is dus een ongelovig hart. Zullen we het andersom draaien? Een ongelovig hart is een boos hart. Zie je dan? Dat hart. Want het gaat om dat hart. Hij zegt ook in Spreuken, mijn zoon geeft mij je hart. En dat hart dat niet gelovig is, is niet gelovig. Waarom? Omdat het een boos hart is. Het is met zichzelf bezig. Een boos hart is met zichzelf bezig. Dat hart hier is bezig met zichzelf. Boos, ongelovig. Om af te wijken van de levende God. En dan staat er hier, nou, vermaand kan het alle dagen zolang als het heden genaamd wordt, omdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonden. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet, gelijk in de verbittering geschied is. Dus dat voorbeeld hebben we nu, hoe die harder werden. Is je hart, mag ik het even zo zeggen, zacht voor de Heer? Of is het hart voor jezelf? Kan de Heer dat hart van je kneden, zoals Hij dat wil? Kan Hij het vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus? Zie? Nou, dat is zijn bedoeling, hè? Heeft Hij je hart in zijn hand. Wat een zegen, wat een vrede, wat een rust. Want het gaat ons hier dus om de rust. Zou ik geen rust voor u zoeken, dat het u wel gaat. Dat het u wel gaat. Zo mooi, hè? Dat, als je toch een schoondochter hebt die dat zegt, zou ik geen rust voor u zoeken, dat het u wel gaat. Dat zegt toch Naomi tegen het. Dus als je een schoonmoeder hebt die dat zegt, hè, is net andersom dus eventjes. Maar je moet natuurlijk wel zien dat Rut was eigenlijk degene die haar schoonmoeder gebracht had. Ze was wel met Naomi meegegaan, maar Naomi was niet wat ze eigenlijk had moeten zijn, hè. Naomi is blijdschap, maar ze zegt, noem me Mara. Ze was verbitterd, hè. Erg is dat, hè? Erg, ook moeilijk om mee te leven met iemand die verbitterd is. Dat is een erg iets, hoor, iemand die verbitterd is. En er zijn eigenlijk best veel verbitterde mensen. Waarom? Omdat hun hart niet de Heer Jezus toebehoort. En dan moet u kijken hoe dat genoemd wordt. Ik vind het iets verschrikkelijks. Ik ga er vanavond ook niet lang bij stilstaan. Ik wil hier doorlezen met u. Maar in vers 15 staat dat. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Je moet toch eraan denken dat God verbitteren. waarom zou iemand God willen verbitteren? Nou, daar ga ik verder ook niet over uitweiden. Dat kan alleen maar een boos hart zijn. Dus, toch niet alle die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu zijn vertoond geweest? 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. Ongehoorzaam. Ongeloof. Hetzelfde woord. Ongehoorzaam. Zonde. Allemaal hetzelfde. Hebben we dus uitgerekend. Dat is voor jou maken. Hebben we dus uitgerekend hoeveel begrafenissen dat Mozes had iedere dag? Over 40 jaar? Dat is uitrekenen. Er zijn heel wat geweest iedere dag. Wij zeggen wel eens, ik moet weer naar een begrafenis. Maar die Mozes had ze geregeld. Dat ze hele dagen door. Ik weet niet of hij al die begrafenissen leidde, dat zeg ik niet. Maar hoeveel dat er geweest zijn, moet eens kijken naar de, over 40 jaar. En hoeveel zijn er overleden daar in die woestijn? Nou, we hebben net gewezen hier zo. En dat is heel wat, hè. Wat een verdriet, hè. Wat een verdriet. Oké, nou gaan we een stukje lezen dat een beetje blij van nood is. Laat ons dan vrezen, dus dit is hoofdstuk 4, dat niet de enige tijd, de belofte, dus we hebben een belofte, van in zijn rust in te gaan, daar gaan we in, nagelaten zijn. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn, je bent nog niet achtergebleven. Nee, want ook ons is het evangelie verkondigd, kun je zien? Er is dat evangelie verkondigd. Hun hadden dus ook het evangelie. We kunnen dus het evangelie prediken uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie en zo. Dat hele Bijbel alleen. Overal heb je het evangelie. Waarom? Alles spreekt van de Heer Jezus. Alles spreekt van zijn beeld, zijn profetie, zijn beloftes. Alles spreekt van hem. De hele Bijbel. Kun je niet missen, hè? Van begin tot eind spreekt het van hem. Dat is de rijkdom. Hun was dus ook het evangelie gepredikt. Wat was het evangelie? Nou, we hebben er zondag nog wel gedacht. 1 Korinther 15. Heer Jezus is gestorven. Naar de schriften. Hij is begraven. En opgestaan. Naar de schriften. Dat was het evangelie, zegt Paulus. Nou, dat is dus verkondigd. Maar, kun je dat moet je even voorstellen, dat wanneer je dat evangelie verkondigt, en dat heb ik vaak gezien als ik gepreekt heb, dat, er zijn er die geloven dat. Dan zie je dus de werking van de geest met het woord in de harten van, en de levens van mensen. Maar, dat is ook een triester iets. Je ziet ook tegelijkertijd, er zijn er die dat niet geloven, die dat niet aannemen. Die dus die prediking van het evangelie niet aannemen. Huh? Waarom niet? Waarom niet? Want als je het evangelie predikt, dan, en je predikt dat in de kracht van de Heilige Geest, dan gaat er iets gebeuren. Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat een keer toen sprak ik aan de kracht van het bloed. En dat liet dus alleen maar zien dat als je het bloed niet aan de druppel staat, dat je verloren was. En als er geen bloed aan de deurpost van je hart zit, dat je verloren bent. Die mens is verloren in zijn zonde. En dan zit die mens dan nu, ja maar zo slecht ben ik niet. Die neemt dus niet aan wat God zegt. Het gaat er niet over wat ik denk. Daar heeft niemand wat aan. Het gaat over wat God zegt. En God die zegt dat. En nou, eventjes eerlijk. Is het niet van het begin af aan duidelijk wat die mens is? Daar hoef je toch niet lang over bezig te zijn, zou ik zeggen. Je krijgt Genesis 1 en 2 en zie je geweldig mooi. Je ziet God schepper van hemel en aarde, heeft hij ons ook nog gemaakt in zijn evenbeeld. Nou, we zijn eventjes verder. En die mens, die luistert naar een ander. Toch niet te geloven eigenlijk, hè? Toch niet te geloven. En dat stort een hele wereld in de zonde. Een hele wereld. Nou, als je dat ziet, dat kleine stukje, als je Genesis 1 tot en met 3 en 4 leest, dan zeg je, ja, het wordt een evangelie. Dan heb je Abel die nog steeds spreekt. Dat is geweldig. Dan heb je Kain. En Kain was boos op God omdat hij zijn werken niet accepteerde. Heeft toch ooit zoiets meegemaakt? Echt niet te begrijpen, die mensen. Hoe groot is God? Het is toch prachtig dat we toch die God mogen leren kennen. Dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft. Dat we zo één mogen zijn met hem. Maar dat is het doel van God. Hij zegt, dus oké, verenig het woord. En als dat gemengd wordt met het geloof, dan heb je een goed luister. Het is maar een klein woord. Een van de kleine woorden in de Bijbel die ontzettend veel inhouden. Dan heb je een klein woord. En dat woord is rust. 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 Is er iets dat je meer nodig hebt dan rust? Nee. Daar begint alles mee. Zou ik geen rust voor u zoeken? Dat het u wel gaat. Geliefde, daar ben ik geregeld mee bezig, mag ik zeggen. Ik ben bezig om dat woord te verkondigen. Mogen dat gemengd worden met geloof. Niet met argumentatie, met geloof. Niet met discussie, met geloof. En dan zal er rust zijn in je hart. Rust. Het woord. Een geloof. Geloof is een heel makkelijk woord, hè? Mm-hmm. Het wordt wel moeilijk gemaakt, maar het is heel makkelijk. Liefde is echt eenvoudig. Geloven is aannemen. Aannemen. Kun je het zo aannemen? Ik zou zeggen, als je dat ziet, wat God laat zien, dan is dat toch wel heel aannemelijk. Wat houdt de mens dan tegen? Om dat niet aan te nemen. Soms dan is het net of alles stilstaat. Dat ik zeg, hoe is het mogelijk dat die mens dat niet aan wil nemen? Want dat heeft natuurlijk niet meer te maken met niet kunnen. Het heeft te maken met niet willen. Wilt u het aannemen? Hier is de rijkdom van het leven. Wilt u het niet meer aannemen? En net als Jeremia zegt, mijn oog zal voor u wenen in stille plaatsen. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we u mogen leren kennen door de Heer Jezus Christus. Dat hij zichzelf daarvoor gegeven heeft. Dat we zo dat leven met hem mogen kennen. O, Vader, wat een rijkdom dat we een hemelse Vader hebben. Dank u daarvoor. Dat u zo ons wilt leiden aan uw Vaderhand. Dat we nergens mee hoeven te zitten, want we mogen het allemaal in nederigheid bij u neerleggen. Gij zijt onze God. We danken u voor dat heil ons geschonken. Vader, dan vraag ik ook of dat gij en ieder hier vanavond en een ieder die ook later naar deze boodschap wil luisteren, dat gij en ieder wilt opbouwen en vervullen met de volheid van uzelf. Wegnemen de dingen die van de mens zijn, Heere, en die naar de mens zijn, maar vervullen de dingen die van God zijn. We danken u. Hemelse Vader, voor zoveel liefde en trouw, voor zoveel zorgzaamheid, voor uw nabijheid. danken u voor uw almacht. Danken u voor uw aanwezigheid. Danken u voor uw wijsheid. Danken u dat Christus ons wijsheid is geworden. Verlossing en heiligmaking. Rechtvaardigmaking. Dat hij is alles in allen. Wil gij daarin zo een ieder leven verrijken. En we zeggen u dank daarvoor. In Jezus' naam. Amen.